Hoi en welkom bij Van de Hak op de Kast. Een podcast waarbij ik, Danique, in gesprek ga met Erwin. Een jonge vrijgezelle vrouw uit de Randstad tegenover een vader, 50-plusser uit een klein Gelders dorp. We kunnen niet meer verschillen, zou je denken. Nou, misschien valt dat wel mee. In deze aflevering introduceert Erwin zich, want wie is die man nou toch? En hebben we het over de schaamte die sommige mannen ervaren op het man zijn. Ook hebben we het over de projectie van ons eigen ongemak, racisme en polarisatie. En zoals Erwin het zo mooi noemt, woke gelul.
Ik heb mezelf helemaal niet geïntroduceerd. Nou ja, dan moeten we maar eerst...
Doe even. Wie ben jij?
Wie ben jij nou?
Wie ben jij?
Ja, ik ben als oudere heer.
Ja, daar wil ik zo nog wat over zeggen, maar introduceer je even. Oh.
Hold that thought. Ik ben talentcoach. Ik coach met name media mensen, radiopresentatoren, tv-mensen, artiesten. Dat soort dingen. Hmm. Maar meer mental coaching, talent coaching. Maar ik kom zelf uit de radiowereld. 10 jaar bij Veronica gezeten. En daarvoor bij Urin FM, Veronica FM. Heel veel radio gemaakt. Heel veel plaatsen gedraaid in het land. Dat doe ik nog steeds. En,
ik dacht dat je al een radio deed.
Nee, ik draai ook nog. 538 bijvoorbeeld in het land. Ja. Dat soort dingen.
Leuk.
Vind ik leuk, ja. Dat is eigenlijk wat ik er nog steeds bij doe.
En, erbij.
Ja, wat doe ik erbij? Ja, dat is heel leuk. Binnenkort weer mijn eigen feestje, Discofy. Met 70s, 80s, early 90s, verlichte dansvloer, videoclips en zo. Dat organiseer ik gewoon klein. Neef van mij heeft hier een restaurant. Kom een leuk zaaltje. En daar ga ik het gewoon doen. Gewoon omdat het leuk is.
Oh, wat leuk. Ja.
En niet helemaal rijk van geworden, maar gewoon een leuke avond. Ja. Daar heb ik zin in.
Ja.
Een vriendin, alweer 8 jaar. Zoontje van 5. Mijn vriendin is een stuk jonger. 23 jaar jonger, dus 30. Een man zegt altijd, oeh, dat doe je goed. Dat heb ik zo'n hekel aan. Ik heb een mantelzorger al. En af en toe neem ik een podcast op. Maar dit is eigenlijk zo spontaan ontstaan. Ik denk van, ik vind, lijkt me leuk om met jou het gesprek aan te gaan.
Ja.
Op een of andere manier fascineer je me en maak je me nieuwsgierig. En, ik wil niet zeggen, want dat heb ik niet zo snel, maar dat heb ik inderdaad, dat ik dit doe, dat heb ik niet zo snel.
Oh, ik voel me helemaal speciaal.
Dus, ja, nou, dat mag ook, maar dat is ook zo. Dat is toch mijn vrije tijd, ik krijg er niks voor, wil er niks voor. Geen idee wat hiermee gebeurt, maar dat ben ik. Dus, je wil wat zeggen over andere ouderen hier?
Ja, nee, maar omdat ik zei dat natuurlijk net 40. Ook zo, hè, dat ik denk dat een groot deel van mijn volgers... mannen zijn die ouder zijn dan ik.
Ik ben niet representatief hoor, voor al die foute gasten, volgens mij.
Nou, er zit, en jij zei het over, ik ben me heel erg bewust van dat ik man ben. Maar er zit ook een soort schaamte op, hè? Inmiddels op en kijk.
Nou, ja.
Schaamte misschien niet, hè, ik schaam dat ik man ben, maar een soort voorzichtigheid, een soort bij een bepaalde groep mannen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook maar een selecte groep.
Nou, dat had ik vroeger al, als ik ging stappen of zo, dat ik eigenlijk. Een meisje, een dame, niet snel aan zou spreken, omdat ik niet gezien wilde worden van, oh, daar heb je weer zo'n gast.
Ja.
Later kwam ik achter dat vrouwen prima dat onderscheid kunnen maken. Snap je?
Ja.
Maar ik was er daar heel bewust van, weet je, want ik zag heel veel dingen om me heen gebeuren. Ja. En ik denk, ja, zo wil ik niet gezien worden.
Ja.
Weet je wel, dat wil ik gewoon niet. Ja. En ik heb heel veel leuke gesprekken gevoerd, en weet je, omdat het ontstond. En ik weet zeker dat ik heel veel vrouwen al achtergelaten van, wanneer gaat hij nou zoenen of zo. Maar voor mij was het gesprek gewoon fantastisch leuk, snap je?
Ja. Maar het is vaak hoor, dat de mannen die zich zo dan voelen of zo, dat ze dan juist niet zijn. Die zich misdragen of wat dat betreft een hele slechte sfeer of zo met zich meebrengen. Maar het lijkt me lastig. Ook voor, als in, ik vind het heel terecht gezien. De hele man-vrouw verhouding en ook van op jaren. Ja, dat mannen zich wat alerter zijn van hoe die verhoudingen liggen. En dus wat meer op hun gedrag gaan letten. Het vanzelfsprekende gedrag wat heel veel mannen vertonen. Wat eigenlijk voor een vrouw heel onprettig is, maar wat altijd is gedoogd. Dat ze zich daar nu bewust van zijn. Maar het brengt ook een keerzijde mee waarbij mannen... Ja, op een gegeven moment ook niet meer weten hoe ze wel en niet en wat ze nog goed kunnen doen.
Nee, ik denk dat het tijd is voor re-emancipatie.
Ja.
Ja, maar de rol die mannen hebben, hè. Als je gaat kijken, en dat is al heel lang aan de gang naar bijvoorbeeld tv-reclame zo. Een man wordt altijd afgebeeld als een halve mogol, weet je wel. Het is altijd, ik denk dat heel veel mannen inderdaad ook wel in identiteitscrisis verkeren. Hè. Terwijl, dat heb ik gelukkig dan weer niet, maar ik snap wel, wat wordt er nou van ze verwacht?
Ja.
Waar ik ook niet zo goed tegen kan, het over mannen, weet je, oh ja, de mannenziekte, want als ze ziek zijn, dan zijn ze heel zielig. Kan je vertellen waar dat, ik dacht van, waarom is dat? Ik heb dat natuurlijk niet. Maar
uiteraard.
Ik ben al 5, dus dat... Ik zweer meer over pijntjes, weet je wel. Nee, maar het... weet je, het is dat juist dat beeld wat mannen van zichzelf hebben, wat de maatschappij vaak van mannen heeft, is man stoer, die mag niet zeuren, zeiken, gewoon doorgaan, geen emoties, weet je wel, bla 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 bla. En dat is dan hoe, denk ik, het gros van de mannen, dus de dagelijks leven doorkomt. En op een gegeven moment, als ze ziek zijn, maar ook echt ziek, maar ook echt griep, bla bla, kunnen ze dat loslaten.
Ja, dan mag
dan
het.
Dan mag het.
Ja, dan komt het allemaal uit.
Dat is heel ja. Dan mag het. Ja. En dan zijn we echt gewoon even hulpeloos, weet je, dan mag je even hulpeloos en dan mag je even gewoon...
Ja, maar dat is toch het kindje storende.
Zijn bijna.
Dat je weer heel even terug naar je kind gewoon.
Ja.
Maar dat vind ik het storende. Het zijn de verwachtingen die eraan zitten of zo. Dus zowel bij man als bij vrouw. Van, oh, je bent vrouw, dus dan vul het in, weet je. Je hebt het heel veel verschillende manieren voor. En het andersom, ja, maar jij bent een vrouw en ik ben een man, dus voor mij is het zo en zo. Voor mij, het is, lijkt, nou, dit is echt een heel onsamenhangend verhaal. Waar ik heen wil, is dat je hebt mannen en je hebt vrouwen, maar je hebt ook zoiets als mannelijke energie en vrouwelijke energie.
Ja.
En of je nou man of vrouw bent, of je identificeert je als geen van beide, of wat dan ook, iedereen heeft die energieën in zich.
Ja.
En waar we volgens mij wat meer heen. Waar we volgens mij wel mee heen moeten, is dat je de juiste balans vindt in jouw vrouwelijke en mannelijke energie. Die is nooit 50-50. Is bij iedereen anders?
Ja, ik beschouw mezelf niet als een vrouwelijke man, maar ik heb wel veel vrouwelijke energie. Tenminste, dat mijn hele leven hoog sensitief en heel bewust hoog sensitief en gevoelig voor sfeer en dat soort dingen.
Ja.
En heel erg contactgericht. En ik ken natuurlijk ook vrouwen die wat meer mannelijke energie hebben, weet je wel. Een vriendin van mij, niet wat ze lesbisch is en zo, maar die dat is echt, daar kunnen we heel hard om lachen en zo, weet je wel. Maar echt gewoon een kerel, weet je wel.
Ja.
Echt een man. Ze ziet er heel vrouwelijk uit, is ook ze heeft ook een zachte kant hoor, maar ze is wel... Ja, de dingen die ze eruit flikkert is af en toe hilarisch en zo.
Ja, maar dat is het. Dus ik denk ook niet dat... Je hebt ook in je leven natuurlijk wat verschillende rollen die je aanneemt. Hè? De rol van partner, of de rol van vriend, vriendin, platonisch, of de rol van in werk, wat dan ook. En ik denk ook dat bij iedere rol die verhoudingen een beetje schuiven. En dat heel normaal is. Maar de kwaliteiten die we nu toekennen aan man of vrouw zijn kwaliteiten die horen bij de energie die daarbij hoort. En die energie die heeft iedereen. Dus...
Ja, ik denk dat we vooral over het hoofd zien. Hè? Dat we vooral mensen beoordelen bij een man of bij een vrouw. Hè?
Ja.
En daar allerlei eigenschappen aan toe bedelen.
Je bent een man, dus je mag niet zacht zijn. Want het is vrouw.
Ja, dat hoort er niet bij. Of je bent een vrouw, dus...
Ja. Maar ik denk dat
precies.
Ja.
Ik denk dat het voornamelijk gaat over het erkennen en het toelaten van kwetsbaarheid. En beseffen dat ieder mens gewoon dezelfde gevoelens en behoeftes heeft.
Ja.
En dat heeft denk ik niks met mannelijke of vrouwelijke energie te maken. Het heeft meer volgens mij met waar we nu staan als maatschappij. En hoe we elkaar zien. En dat zie je ook op Twitter. De manier waarop gecommuniceerd wordt. De verharding, polarisatie. Weet je, ik schrik er soms wel eens van hoe mensen reageren. Ook bij jou, weet je wel. Weet je, hoe durf je? Weet je wel? De reacties.
Het is ook lekker veilig achter zo'n schermpje.
Ja, dat is nog. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat ik op die manier zou reageren.
Nee.
Snap je ook al een schermpje? Maar
En het gros van de mensen niet, hè? Want het is als je optelt bij elkaar ten opzichte van hoeveel mensen die op Twitter zitten, zijn het er helemaal niet veel. En als je er op mensen die op Twitter zitten, wat ook weer volgens mij een bepaald slag mensen is, als je die. Naast het totaal aantal mensen in Nederland zet, weet je, het ook weer niet zoveel. Dus het is ook echt een filter waarin je, je filtert ze er letterlijk uit. Maar waar ik zelf ook lang over heb nagedacht of zo, van waar komt dat dan vandaan? Hè? Is ook een bepaalde, het komt uit een bepaalde oncomfortabelheid. Het is mensen die zo reageren hebben moeite met mij en de manier waarop ik mij neerzet. Net zoals ik ook wel eens moeite heb met mensen en de manier waarop andere mensen zich presenteren.
Zou het confronterend kunnen zijn? Of ik heel vaak zie is dat mensen die redelijk puur zijn en authentiek een bedreiging kunnen zijn voor mensen die dat niet zijn. Dat zie je ook vaak op werk. Of zo. Dat zie je heel vaak dat moet heel snel kapot. Mensen die geen... kijk, iedereen speelt tot op zekere hoogte een rol. Je projecteert dingen naar buiten. Je vergroot delen van jezelf uit. Maar op het moment dat je daar niet in hoeft te schakelen, als je niet die rol hoeft te spelen, op een bepaalde manier voor wil doen, hè, dan is dat, kan dat bedreigend zijn voor anderen die dat wel moeten doen.
Ja, ja, of gewoon iets waar, wat ik zeg, oncomfortabelheid. Op het moment dat jij zelf heel oncomfortabel bent met een bepaald deel van jouzelf, en als dat dan precies hetgeen is wat die ander uitvergroot, is dat inderdaad heel, heel confronterend.
Ja.
Maar dan is het projectie van je eigen oncomfortabelheid.
Ja, dat klopt,
maar
het is altijd projectie. Ja. Hè? Dat ja, niet met alle respect, het wolkgelul van je mag mij niet kwetsen. Ja, succes ermee in deze wereld, weet je wel. Ja. Sommige mensen al gekwetst als ik zou zeggen van ik heb pandemie, nou dan kwets je me. Weet je, dat is, weet je, je kunt iemand niet boos maken, je kunt iets triggeren wat er al zit.
Ja.
Maar dat is bij die persoon.
Ja.
Snap je? En de, weet je, mensen weinig verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, weet je wel. En de ander verantwoordelijk houden voor van alles en nog wat.
Ja.
Vind ik met het hele, met alle respect ook met slavernij en dat soort dingen, weet je wel. Jezelf als een slachtoffer blijven zien. Ik vind er heel veel van, maar ik vind ook dat je dat identiteitsdenken, het slachtoffer, ons is iets aangedaan. Weet je, dat is makkelijker dan jezelf moreel te verheffen. Snap je? Op het moment dat dat je identiteit is, snap je?
Ik ben het daar niet helemaal mee eens, maar dat is omdat ik vind dat er gelaagdheid in zit.
Is ook zo, het is natuurlijk niet meer zwart-wit, maar je ziet wel groepen die zich voorstaan op hun identiteit, als groepsidentiteit, weet je wel?
Ja.
En niet meer op een individualiteit of karakter. Of, weet je,
maar ik denk dat het ook een wisselwerking is. Kijk, je hebt in dat soort zaken, heb je altijd de extreme. En laat ik dat vooropstellen, ik moet dat lachen, omdat rechtse mensen vinden mij extreem links en extreem linkse mensen vinden mij redelijk midden, zeg maar. Dus er zit altijd een soort balans in, maar ik denk dat ik vrij woke ben. Dat denk dat we dat wel kunnen vaststellen.
Nou, vind ik niet als in, tenminste, dan in de goede zin van het woord.
Nou ja, ik vind, er zitten extreem in, maar dat is ook, woke aan zich is natuurlijk helemaal niet iets negatiefs. Het heeft een negatieve lading gekregen, maar woke zijn aan zich is niet een negatief iets. Maar ik vind dat er zitten altijd extreem in en mensen die daar een beetje in doordraven, maar die heb je wel nodig om verandering in gang te zetten. En ik vind, wanneer het gaat over complete groepen, dus in dit geval ook met het slavernijverleden en racisme en noem het maar op. Ik vind het altijd ergens ook een beetje lastig om over te spreken. Omdat ja, ik kan me natuurlijk vrij weinig bij voorstellen. Maar op het moment dat je als een collectieve groep niet volledig gezien wordt. En vanwege dat als je het dus, als je het even in een groep plaatst. Hè, het slavernijverleden, mensen die daar problemen hebben met de manier waarop excuses worden geboden. En al dat soort zaken. Als je die dus in een groep plaatst met je slaat erin door. En het is een slachtofferrol en het gaat niet meer om het individu. Tegelijkertijd wordt diezelfde groep mensen benadeeld om wie zij als groep zijn. En niet om wie zij als persoon zijn. En
Dat ben ik met je eens.
Dat komt natuurlijk ook wel door slavernij.
Nou, ik denk dat dat het haakje is. Ik denk dat het verder gaat. Ik denk
het
inderdaad,
als je
even de slavernij los is, mensen willen maar drie dingen in hun leven. Gehoord worden, gezien worden, vastgehouden worden.
Ja.
Zo simpel is het. En over mensen die het slavernijverleden, weet je wel, die identiteit, laat maar zeggen. Maar die heb je op heel veel verschillende andere gebieden. Hè. Die heb je over de faxes, de antifax, weet je, al die groepen. Het is, weet je, het is gewoon. En dat heeft wel een gemeenschappelijke. Dat heeft wel iets gemeenschappelijks. En dat is dat we luisteren niet meer naar elkaar. Weet je wel, de empathie is weg.
Oh.
We denken alleen maar in vijandbeeld bijna.
Ja.
Weet je, en dat probeer ik te voorkomen bij mezelf. En dat heel lang geleden al. Omdat ik snap het wel, er is te weinig empathie en mensen gaan meteen achteruit de strot. Kijk, op het moment dat wij iets doen en dat valt niet goede aarde of weet je wel, het komt verkeerd over, of dan willen we heel graag uitleggen waarom we dat hebben gedaan, want er zit echt wel een reden achter, bla bla bla. Maar als een ander iets doet, dan meteen veroordelen.
Ja. Ja.
En dat bewustzijn.
Ja. Weet je? Ja, en waar ik zelf heel veel moeite mee heb, is dat in dat kader heel veel mensen moeite hebben met dingen, met mensen, met situaties die geen effect hebben op hun. Dus heel veel mensen kunnen zich heel boos maken over iets wat wordt gedaan voor een bepaalde groep mensen.
op basis van heel veel aannames en veronderstellingen.
Dat sowieso altijd. Altijd op basis van heel veel aannames.
Assumptions, maar wel veel fuck-ups. Ja.
Ja, maar alleen al als dingen die, als het gaat over toegankelijkheid, als dingen toegankelijker worden gemaakt voor mensen die dat nodig hebben. Dan kunnen mensen die dat niet nodig hebben, kunnen daar helemaal over gaan stijgeren. Hè, wat laat ook even niet alleen maar over racisme te hebben, maar het gebeurt daar ook. Maar mensen kunnen helemaal stijgeren over een situatie, over die dan beter wordt gemaakt voor een bepaalde groep mensen, wat niet ten koste gaat van deze groep. Niet, omdat ze dan toch ergens het gevoel hebben dat ze iets kwijt gaan raken of zo, of dat ze niet meer...
Ja, maar het komt ergens anders vandaan, denk ik. Dat zie je nu, dat er heel snel, wat er ook gebeurt, is dat vijandbeeld en achterdocht. Het is een ontzettende achterdocht. In die coronatijd, de afgelopen 2 jaar, weet je, de manier waarop mensen nu met elkaar omgaan, die polarisatie. En weet je, er is niet één oorzaak te noemen, maar nee. Dat zure, maar dat komt niet door corona. Dat corona en alles eromheen heeft het zichtbaar gemaakt. Ja. Heeft het zichtbaar gemaakt. Maar er was al, hè, onvrede, de ongerichte boosheid, machteloosheid. Hè, 40% van de mensen die niet tevreden zijn met hun werk. Hè. We hebben het over zingeving, we hebben het over rendementsdenken. Hè. Als het geen euro oplevert, dan heeft het geen waarde. Hè.
Ja.
Hè, mensen zijn hun basis kwijt. De ongerichte boosheid, weet je, de burn-outs. 1 op de 5 jongeren die ook gespeeld met het idee om zelfmoord te plegen. 20%.
Ja.
Weet je? En dat zijn geen losse fracties. Dat zijn als je allemaal die signalen, die zijn door de hele. Ja. En moet ik zeggen, we hebben ook niet echt een regering die heel erg best doet om empathisch. En daar moeten we niet over hebben. Want ik vind het verschrikkelijk. Nee. Ik vind het verschrikkelijk.
Ja.
Maar goed.
Ja.